Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Mark Kaptein. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, welkom Mark. Mark Kaptein is opgeleid als arts aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een kortstondig artsassistentschap gynaecologie in Utrecht kwam hij in 2000 terecht bij Orgelon hier in Os, waar ook deze opname gemaakt wordt. Daar hield hij zich bezig met de medische en commerciële ondersteuning van Orgelons anticonceptiemiddelen, onder andere in de Verenigde Staten. Terug in Nederland was hij werkzaam bij Eli Lilly en bij My Tomorrow's, om in 2016 bij Pfizer Nederland medisch directeur te worden. Daar werd hij het gezicht van de farmabedrijven tijdens de coronacrisis door veelvuldig in de media naar voren te treden om het belang van vaccinatie te benadrukken. En hij werd daarmee zelfs een bekende Nederlander. Hij werd geportretteerd in de kranten. De Volkskrant omschreef hem in 2021 als een geduldige en goedlachse belangenbehartiger van Big Pharma. Daarnaast was hij ook 6 jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde en zat hij ook nog 6 jaar in het bestuur van Holland Bio, de belangenorganisatie van de biotechsector. Inmiddels is hij Director External Affairs bij Pfizer.
Ja, denk je al, dat klopt. Ja. Ja. Nu in Os, een beetje thuiskomen.
Ja, bekend terrein voor je hier. Ja, hè? Zeker. Hier heb je ook een kantoor gehouden, toch?
Ja, 2 gebouwen verderop.
Ja, ja. Precies. Ja, je bent dus bij Orgelon begonnen, in zekere zin, je carrière. Je bent wel opgeleid als arts. En waarom heb je eigenlijk gekozen als arts voor de farmaceutische industrie? Het is toch een wat ongebruikelijke keuze, toch?
Nou, ik vind het ook wel weer meevallen. Ik zie best wel veel artsen die wat eerder of wat later in hun carrière kiezen voor de farmaceutische sector. Toevallig zag ik gisteren Matthijs Bunk, de vice president metabolism en obesity bij Lilly. Die zit ook alweer 10 jaar bij Eli Lilly. Dus dat, je kunt hele mooie carrières maken in de farmaceutische sector. En voor mij persoonlijk was het maar 2 redenen. 1, ik werd arts, maar ik had eigenlijk niet gerealiseerd dat je daarmee ook kiest voor 1 en dezelfde werkomgeving tot je pensioen. Dat is het ziekenhuis. En dat benauwde mij. Ik had echt heel erg de behoefte om me heen te kijken, de wereld te verkennen. En toen ik hier bij Orgelon kwam voor een sollicitatiegesprek, wat goed verliep, zeiden ze van, nou, we hebben 3 plekken voor je die je zou mogen overwegen. De eerste is op Cyprus, de tweede in Kuala Lumpur, de derde in Os. En misschien tot je verbazing, Jan, maar ik heb gekozen voor Os. Aanvankelijk, ja. 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 Maar het is dus hier begonnen.
Vooral met anticonceptiemiddelen, Implanon, ja. Herinner ik me.
Klopt, ja. Nuvaring.
Ja. Nuvaring.
De pil.
Ja. En toen ook meegegaan met het bedrijf naar Amerika toe.
Ja, dat was natuurlijk prachtig. Want dat was precies ook. Ik had een vriend van me die me hier heeft geïntroduceerd. En die zei van, nou, begin nou in Os, want ze moet je eerst leren kennen. En het duurde 1,5 jaar heb ik hier gewerkt. En vervolgens werd er al aangekondigd dat we met een groep naar de Verenigde Staten zouden vertrekken. En toen kon ik mee en mocht ik mee. Ben ik ook meegegaan met mijn gezin.
Vond je dat leuk uiteindelijk, als je erop terugkijkt?
Vond fantastisch. Ja, ik vind Amerika ook echt een heel spannend land. En zeker als het om de farmaceutische sector gaat, is dat natuurlijk naast Zwitserland zijn dat wel de plekken om te zijn. Dus ik heb echt heel erg naar mijn zin gehad. Ik vind Amerika ook echt een heel leuk land. Ik vind Amerikanen ook heel erg gasvrij en warm en aardig. Ja, dat klinkt dat misschien
is, dat
gek
is wel
in deze
misschien
tijd.
Een wat uitzonderlijk standpunt momenteel, gezien de populariteit van Amerika op dit moment.
Ja, maar ja, goed, dat heeft natuurlijk wel mee te maken dat ik in New York, rondom New York zat. Dat is wel toch wel veel democratischer dan het midden van Amerika. Ik heb ze leren kennen als buitengewoon gasvrij en vriendelijke mensen. Ja.
Maar heb je nooit spijt gehad van die keuze voor pharma in plaats van als arts te blijven, patiënten te blijven zien?
Nou, eerlijk gezegd geen seconde, maar ook echt geen seconde. Ik heb echt als een vis in het water gevoeld in de farmaceutische sector. Er zijn wel dingen die ik wel mis uit het artsenbestaan. Ik vind het contact met patiënten, wat gewoon echt heel diep en soms emotioneel kan zijn. Ja, dat vind ik wel, dat is wel echt wel iets heel bijzonders. Dat heb je eigenlijk in weinig andere beroepen zo als wanneer je arts bent. Dus dat vind ik wel, ja, dat is wel heel prachtig. Ja.
Maar goed, dat heb je inderdaad in de farmaceutische industrie niet. Zeker niet in je huidige baan. Zie je zeker...
Nee, als medisch directeur sprak ik nog wel eens een patiënt.
Dat is al heel gevoelig, hè, pharma.
Ja, nou, ja, blijkbaar. Ik vind dat eigenlijk ook wel... We hebben allemaal belangen. In de farmaceutische sector hebben we belangen. Maar als je arts bent, heb je ook belang. Wil je ook graag dat je salaris op peil blijft. Dat je je hypotheek kunt betalen. Als ziekenhuisbestuurder ook. Hè. Dat je budget niet gekort wordt. Dus ja, nee, we hebben allemaal belangen. En in de farmaceutische sector zeker ook. Ja.
Maar goed, ik bedoel met name ook... op het moment dat je met de patiënt gaat praten... dan zit je al gauw in die discussies over het overtreden van de geneesmiddelen. Reclame. Want als je dan iets positiefs zegt over je product... dan, ja, dan kan dat mogelijkerwijs worden gezien als een overtreding van de wet. Dat soort overwegingen. Het is altijd heel moeilijk om een patiënt te woord te staan. Proactief. Reactief is oké. Okay, maar proactief is het altijd heel lastig.
Nou, vond ik wel meevallen.
Oké. Okay. Ja, nee, want je hebt natuurlijk in jouw tijd dat je... Ik noemde het bij de introductie al... dat je heel veel in de media naar voren trad. Heb je natuurlijk veel rechtstreeks tot patiënten in wezen gesproken. En dat heb je nooit als een probleem gezien.
Nou, het was wel spannend. Want je moet je er wel op voorbereiden. Van wat ga ik nou zeggen? En ja, een van de dingen is dat ik nooit over een vaccin... of over het Pfizer-vaccin gepraat. Maar altijd over het belang van... vaccinatie tegen COVID-19, welk vaccin het ook zou mogen zijn. Dus ja, dat hielp enorm. En mijn doelstelling, mijn doel was ook echt om de vaccinatiebereidheid te vergroten. En niet om het Pfizer-vaccin te pluggen. Dus ik denk dat dat wel herkend en erkend is. En dat het eigenlijk op die manier ook goed gegaan is.
Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Misschien eerst even naar terug naar Pfizer. Dus je werd medisch directeur... In Pfizer, kan je uitleggen wat een medisch directeur van een farmaceutisch bedrijf in Nederland doet?
Ja, in de farmaceutische sector heb je eigenlijk een hele strikte scheiding tussen het commerciële deel van het bedrijf, het medisch-wetenschappelijke deel van het bedrijf. Er zit een soort Chinese buurt tussen. Dus je hebt meestal een algemeen directeur voor de commerciële kant en een medisch directeur voor de medisch-wetenschappelijke kant. En onder die medisch-wetenschappelijke kant vallen medical affairs, maar ja, afhankelijk van bedrijven ook drug safety, regulatory, soms quality, supply. Afhankelijk van het bedrijf. Maar die opdeling die heb je en daarmee de verantwoordelijkheden.
En als we dat over Pfizer Nederland hebben, dan heb je het over een grote afdeling, denk ik. Het was een grote club hier in Nederland.
Nou, geen idee. Wat is voor jou groot?
Nou, Pfizer was een van de grootste farmaceuten. Dus ik weet het niet. Ik denk dat je 30 man daar had op zijn minst.
Jawel, zeker. Ja. Dat klopt ook. Dat klopt ook. Maar heel veel mensen denken dat Pfizer... We zijn natuurlijk een hele grote farmaceut. En zeker in de coronaperiode waren we heel erg zichtbaar. Maar in Nederland zijn we een relatief klein bedrijf. We zaten ongeveer op 200 FTE. In heel Nederland, alles bij elkaar. Oh. Nou, nu zitten we op 160. Dus het is ook wel, we zijn echt wel een local affiliate geworden. Hè? Een onderdeel van een heel groot bedrijf, maar niet per se met heel veel mensen in Nederland.
Het lijkt me lastig ook samenwerken met zo'n moedermaatschappij. Ik weet, Organon in de VS kan je nog zeggen van oké, we zijn hoofdkantoor. Dus je zit enigszins in de driver's seat. Maar als je als affiliatie in Nederland zit... dan moet je de stalorders uitvoeren.
Ja, dat vind ik nou juist ook wel leuk, Pfizer. Het is een heel groot Amerikaans bedrijf... maar je krijgt nog steeds relatief veel vrijheid om te doen... wat jij denkt dat er moet gebeuren lokaal in jouw land. En die vrijheid, dat leidt vaak tot betere resultaten... dan het heel strak van bovenaf aansturen wat er precies gebeuren moet. Dus dat vind ik wel dus wel groot, maar nog steeds flexibel... en de mogelijkheid om te doen wat er lokaal gedaan moet worden.
Dus je hebt je nooit echt beperkt gevoeld in datgene wat je wilde gaan doen in Nederland?
Nou, er zijn natuurlijk wel... De vangrails die hebben wij ook. Hè? Van waar liggen dan de grenzen? Maar ik heb wel het gevoel dat binnen Pfizer die vangrails... wat verder uit elkaar staan dan bij veel andere bedrijven.
En even Pfizer in Nederland, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zijn jullie de belangrijkste geneesmiddelen die je hier beschikbaar maakt?
Nou, we hebben een aantal laten we zeggen, business units. En dat is meestal de terminologie die daarvoor gebruikt wordt. We zitten in de oncologie. Daar hebben we zeker in de borstkanker. Maar ook waar we heel hard mee bezig zijn. We hebben Seagen overgenomen, de antibody drug conjugate specialist. Die de komende jaren en vanuit die pipeline komen een paar hele mooie producten. Hopelijk, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar de hoop is dat we daar een paar echt mooie doorbraken kunnen leveren. Dan zitten we heel erg op de internal medicines. We hebben fors geïnvesteerd in Metsera. Metsera is een bedrijf wat in de GLP-1's, in de gips, in de afslankmedicatie zit. Dus daar hopen we ook de komende tijd positieve resultaten te
lopen. Lopen jullie iets achter, hè, bij de vergeleken met Lilly en Novo?
Nou, we hebben een paar tegenvallers gehad in onze pipeline. Er mag ook wel eens over gepraat worden. Het is altijd maar net alsof wij altijd alleen maar successen boeken. Dat is natuurlijk niet zo. Dus we hadden een oraal een afslankmiddel. Nou, die is gefaald. We hebben nu met Sera overgenomen en dat ziet er echt heel goed uit. Er zitten een aantal langwerkende afslankmedicijnen tussen. Dus dat hopen we dat leidt tot een geneesmiddel. Ja. Dus dat daar, hey, op dat internal medicines, metabolisme zitten we heel sterk. En ja, dat zou je niet verbazen, maar de vaccins. De vaccins is een hele belangrijke pilaar onder het succes van Pfizer. En dat op, zeg maar, alle respiratoire infectieziekten zijn interessant voor ons.
Ja, inmiddels minder interessant dan tijdens corona, neem ik aan.
Nou, als je het echt puur hebt over de omzet van het COVID-19-vaccin... Ja, dat zou je niet verbazen dat dat achteruit gegaan is. Ja. Maar dat was natuurlijk ook wel te verwachten. Tijdens de pandemie was de vraag enorm. En de groep die nu nog steeds beschermd dient te worden tegen COVID-19... wordt steeds kleiner. En dat... Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Hè. Een pandemie kun je gelukkig ook weer beheersbaar maken.
Maar vaccins is eigenlijk de belangrijkste business unit voor jullie hier in Nederland.
Op dit moment wel, ja. Dat klopt.
Coronavaccins dus, maar je zei ook andere respiratoire vaccins?
Ja.
Zoals?
Pneumokokkenvaccin, RSV-vaccin.
Hoe werkt dat in Nederland? Je hebt een goedgekeurd vaccin. Het gaat gewoon langs de EMA. Neem ik aan. En dan, net zoals bij andere geneesmiddelen, moet het vergoed gaan worden. Maar dat loopt een wat ander traject dan een doorsnee geneesmiddel, toch?
Ja, het is zelfs helemaal niet te vergelijken. In Nederland, wanneer er een nieuw vaccin wordt goedgekeurd, dan neemt de Gezondheidsraad, kijkt daarnaar. En die komt met een advies. Gezondheidsraad is volkomen onafhankelijk. En dat positieve advies, dat wordt dan voorgelegd aan het ministerie. En meestal betekent dat er dan een vaccinatie... dat moet worden opgenomen in een vaccinatieprogramma.
Maar in welke zin kijkt de Gezondheidsraad dan nog weer anders dan de EMA? Ik bedoel, ik kan me voorstellen bij het Zorginstituut... die kijkt naar kostenefficiëntie voornamelijk. Dat is natuurlijk een betaalde manier om naar te kijken. Maar de Gezondheidsraad kijkt je ook naar benefit risk ratio? Dat heeft EMA al gedaan, maar die kijkt ook
naar
de
kosteneffectiviteit.
Dat doet de Gezondheidsraad ook.
Zeker. En ze kijken ook van, is het implementeerbaar, ja of nee? Hoe gaan we dat dan in Nederland doen? Dus er komt echt wel een uitgebreid rapport. En ja, als dat dan op alle vlakken positief is, dan wordt het bij VWS neergelegd. Het probleem is, en dat is het groot verschil met geneesmiddelen. Bij geneesmiddelen is er dan ook een budget waardoor dat uiteindelijk vergoed gaat worden. Bij een vaccin zie je dat er bij VWS eigenlijk geen budget voor is. En dat er dus binnen het VWS budget moet worden gezocht voor zo'n programmatisch vaccinatieprogramma.
Dus dat Rijksvaccinatieprogramma, dat wordt door VWS bekostigd?
Ja, klopt. Niet door de verzekeraars. Dus dat maakt het ook anders dan voor geneesmiddelen. En daar zit een groot probleem, want je ziet dus dat er een enorme tijd zit tussen zo'n positief advies van de Gezondheidsraad en de daadwerkelijke implementatie van preventie van welke infectieziekte dan ook. Gemiddeld is dat 9 jaar. Maar dat is eigenlijk nog steeds zo. Je zou verwachten dat het langzaam maar zeker korter zou worden, maar herpes zoster is in 2019 al positief beadviseerd. Het RSV-vaccin, daar zit een Gezondheidsraadadvies wat neutraal is. Nou, maar je zou het ook als positief kunnen zien. Ja, dat is ook alweer 2 jaar oud. Dus dat loopt allemaal.
Dat duurt nog langer dan die sluisprocedure die je bij oncologische middelen en zo ziet.
Nou, zeker langer, ja. Dus je zou eigenlijk verwachten dat zeker voor preventie, als je ziet hoe dit kabinet inzet op preventie, dat je zou zeggen, nou, dan willen ze toch ook hier extra op inzetten. Ja. Maar die volgende stap wordt dan niet gemaakt. Nee.
Maar het coronavaccin is heel snel goedgekeurd en in het programma gekomen.
Dat is inderdaad waar. Dus ja.
Het kan wel. Als de medische urgentie maar groot genoeg is, dan gebeurt het wel.
Ja, klopt.
En daar hebben jullie, ik heb het al even genoemd, daar ben je natuurlijk heel veel in de media voor geweest om het uit te leggen. Je gaf het zelf al aan, niet zozeer om het vaccin te promoten, maar veel meer om de vaccinatie als zodanig te benadrukken, het belang daarvan. Hoe kijk je terug op die tijd? Moet wel heel spannend geweest zijn.
Ja, dat was ongelooflijk spannend. Ja, echt hoor. De druk was ook heel hoog.
Ja, dat kan me voorstellen.
Op het bedrijf. Op een groep mensen binnen het bedrijf. Ja, en ook op mij persoonlijk. Zeker toen de media. Toen ik wat meer in de media kwam. Ja, je moet natuurlijk wel continu opletten wat je zegt. Tegen wie je wat zegt. Welke persoon die je tegenover je hebt, dat je de minister van VWS niet tegen de schenen schopt. Dus er zijn allerlei belangen die je mee moet wegen in wat je zegt aan zo'n talkshowtafel. En dat, enerzijds was het heel spannend, anderzijds was het ook ontzettend leuk.
Ja, je deed dat ook ontzettend goed. Ik heb dat regelmatig zitten kijken toen ik in het buitenland zat, maar dat was echt fantastisch zoals je dat deed. Er zijn niet zo vreselijk veel mensen binnen pharma die in staat zijn om dat verhaal op die manier te vertellen. En dat is ook opgemerkt, want je werd in de Volkskrant en de Financieel Dagblad, je werd tamelijk positief beoordeeld. Dus de sector die je eigenlijk op dat moment vertegenwoordigt, die kreeg opeens een hele positieve image.
Nou, positiever. Ja,
positiever of minder negatief, misschien moet ik zo zeggen.
Ja, ook tijdelijk positiever, moet ik zeggen.
Is dat weer helemaal weg?
Ja, dat is echt. Dat is eigenlijk, we waren zo ontzettend trots op wat we konden betekenen voor Nederland, voor de maatschappij, voor toch weer het openkrijgen van een economie. En dat was eigenlijk, nadat de pandemie was afgelopen, was het ook na een paar maanden waren we weer terug bij af.
Hoe merkte je dat?
Daar waar de samenwerking met bijvoorbeeld een ministerie of met artsen of met wie dan ook, hè, waar de deuren open gingen en waar we echt met elkaar konden praten om tot oplossingen te komen, dat die deuren gingen echt weer razendsnel dicht. En dat heeft me wel verbaasd.
Ja. En hoe kwam dat?
Ik denk omdat we eigenlijk ook konden laten zien hoe waardevol we zouden kunnen zijn voor een maatschappij. En dat niet helemaal paste in het beeld wat er opgewekt is, wat opgeroepen is door allerlei belanghebbenden, dat de farmaceutische sector, dat we daar alleen maar zitten om winst te maken en verder niks. En,
dat zou misschien een factor kunnen zijn. Een beetje chagrijn dat Pfizer miljarden binnenharkte met die vaccins.
Die vraag heb ik ook wel eerder gekregen, ook aan de talkshowtafel. Ik zeg van, als je miljarden vaccins verkoopt, dan is het ook niet zo gek dat je er ook miljarden aan verdient. En die miljarden zijn deels naar de aandeelhouders gegaan. Die hebben het risico gelopen, want bij ons is het een succes geweest. Maar er waren 400 bedrijven die bezig waren met de productie of met de ontwikkeling van een vaccin. En uiteindelijk zijn er eigenlijk maar twee, misschien drie, die ook iets van sales hebben gegenereerd van die hele grote groep. Dus dat risico, daar willen aandeelhouders graag voor gecompenseerd worden. Dat is een stuk. En we hebben Seagen overgenomen. Dat is een bedrijf wat in die antibody drug conjugates zit. En dat daar hebben we dus de winst ook weer in hergeïnvesteerd. Dus die winst die is niet weg. Die wordt weer, en zo hou je die ontwikkelingscyclus ook gaande. En hopelijk leidt dat tot mooie doorbraak in de toekomst.
Ja. En je zult nu niet meer zoveel winst maken op coronavaccins, gezien het feit dat de pandemie over is.
Nou, de volumes zijn omlaag. En de kosten om een vaccin te maken zijn nog steeds even hoog. En we hebben nog steeds een hele mooie grote fabriek in België staan. Maar die draait niet meer op volle toeren. Nee. Ja, en als een fabriek niet op volle toeren draait, dan weet je ook dat de kosten per vaccin omhoog gaan. Ja.
Het is eigenlijk heel, heel maf eigenlijk dat zo'n pandemie eigenlijk, als je puur financieel bekijkt, eigenlijk helemaal niet zo gunstig is voor een bedrijf om daarin te investeren. Want als je succesvol bent, de pandemie is over, dan heb je al die investeringen gedaan. Maar daarna krijg je het ook niet zo lang meer terug.
Nee, eigenlijk je periode waarin je winst kunt maken die vervolgens weer herinvesteert. Die is eigenlijk heel kort en ook onvoorspelbaar. En aandeelhouders vinden het ook... Nou, er zijn aandeelhouders die voor de korte winst gaan, die dat interessant vinden. Maar met name pensioenfondsen, die vinden het allemaal maar ingewikkeld. En die zeggen van ja, zo'n korte piek in de verkoop van een vaccin, ja, wat moeten we er eigenlijk mee? We hebben eigenlijk liever dat het stabiel is, continu is. En ja, dus het is niet per se de makkelijkste uitdaging voor een farmaceutisch bedrijf. Nee.
Maar waarom zijn jullie zijn in de tijd toen wel enorm ingestapt? Omdat je ermee bezig was al, hè?
Ja, we hadden toen een samenwerking met BioNTech voor een messenger RNA griepvaccin. Ja, en onze overtuiging was dat dat messenger RNA platform, omdat je dat heel... Twee dingen, je kunt het heel makkelijk opschalen. Of niet makkelijk, maar je kunt het snel opschalen. En het andere is dat je ook heel makkelijk de messenger RNA code... voor een volgende mutatie, die kun je makkelijk het vaccin aanpassen.
Ja, ja.
Dus om die redenen dachten wij van nou, dit zou wel eens heel succesvol kunnen zijn. Maar dat wisten we natuurlijk niet, want er bestond nog helemaal geen messenger RNA vaccin. En er bestond überhaupt geen vaccin tegen een coronavirus. Dus het was een dubbel groot risico die gelukkig wel goed heeft uitgepakt. En niet alleen gelukkig voor Pfizer.
Ook voor ons allemaal uiteraard. Ja. Dus, ja, want ik herinner me nog wel dat die resultaten uitkwamen van die studies die ontzettend snel gedaan zijn. Wat was het? 80% of zo? 85%?
Zelfs al meer.
Succespercentage. Ja. Het was nog meer zelfs.
Ja, zelfs 90. En later bij de definitieve analyse 95% vaccin-effectiviteit. Ja.
Nou, gelukkig is dat inderdaad allemaal nu achter de rug. Maar goed, jullie zitten nog wel heel erg in de vaccins.
Ja.
Je bent nu geen medisch directeur meer, maar... Director External Affairs, zoals dat zo mooi heet. Mag je dat oneerbiedig een lobbyist noemen?
Voor mij mag je het een lobbyist noemen. En dat is eigenlijk ook prima. Want een lobbyist doet niks meer, niks minder dan het delen van informatie aan degene die beslissen over een geneesmiddel of een vaccin of over de farmaceutische sector. En die argumenten die ik op tafel leg, die moeten feitelijk kloppen. En als je het een lobby noemt, ik vind het prima. Maar het is uiteindelijk niet meer dan informatie verstrekken.
Toch heeft het een hele negatief image. Als je zegt dat je een lobbyist bent, dan oh jee. Dat heeft altijd een negatieve connotatie.
Ja, het is bijna zoiets alsof ik dan binnen zou komen bij een politicus of bij een ziekenhuisbestuurder met een toverstokje. En dat ik dan niemand zou kunnen betoveren. En dan opeens dat iemand zou veranderen in een pharma-fan. Ja, zo werkt het natuurlijk helemaal niet. We gaan een gesprek aan over wat de meerwaarde zou kunnen zijn van een innovatie. En daar mag je wat van vinden. Je mag ook zeggen, nou, ik vind de meerwaarde van die innovatie niet zo groot. Of niet zo groot voor mijn ziekenhuis. Of niet zo groot voor mijn land. En dat kan en dat mag.
Ja, maar toch wordt er altijd, als je het over een krachtige farmalobby in Brussel van alles voor elkaar krijgt wat we allemaal niet willen. Dat is wel een beetje het frame wat je hoort.
Nou, eerlijk gezegd, ik zou niet weten wat we op dit moment dan voor elkaar krijgen in Brussel, wat anderen niet zouden willen. Ik denk wat we in stand houden is juist een ecosysteem waarin innovatie tot bloei komt. En die innovatie, ja, als die stopt, dan hebben we echt met z'n allen een heel groot probleem.
En hoe pak je dat aan? Leg eens uit hoe jouw dag eruit ziet.
Nou, ik denk dat ik een beetje anders ben dan de gemiddelde lobbyist, omdat ik natuurlijk die medisch-wetenschappelijke achtergrond heb. En dat helpt me wel.
Ja?
Ja, dat helpt me wel, omdat ik daarmee niet alleen de argumenten ken, maar ook de kennis erachter. Waarom is een innovatie belangrijk? En hoe is dan iets ontwikkeld? En hoeveel heeft dat dan gekost? En wat zijn dan investeringen in een fabriek? Dus al die kennis, die neem ik mee. Ook omdat dat gewoon tijdens COVID-19 heel goed gewerkt heeft. Dus ik probeer zo feitelijk mogelijk... niet mogelijk. Ik moet feitelijk zijn. Ik moet aantoonbaar, moet aan kunnen tonen dat wat ik zeg klopt. En als het niet klopt, dan mag je me erop challengen. Dan mag je me uitdagen.
Maar goed, je komt met een kloppend verhaal, zoals je zegt. En dan ga je naar politici.
Nou ja, bijvoorbeeld op dit moment ben ik bezig met het laten zien dat het vaccineren tegen RSV voor ouderen, dat echt meerwaarde kan hebben. Ouderen worden op dit moment, we worden met z'n allen steeds ouder. Er worden ook steeds meer mensen oud. En dat geeft een enorme belasting voor de zorg. Afgezien van het patiëntenleed wat het oplevert. Ja, het is dus heel logisch als je daartegen vaccineert. Nou, daarmee ontlast je de zorg, voorkom je patiëntenleed. En als je een beetje geluk hebt, zelfs dat je arbeidsproductiviteit vergroot. Dus ja, op allerlei vlakken is dat een goed idee. En toch, ja, wat ik al eerder zei, vanwege dat gebrek aan structurele financiering voor vaccins gebeurt dat dan op dit moment toch niet. En dat is wel, wel jammer.
En goed, maar dan ga je dus naar beleidsmakers, bij VWS bijvoorbeeld. Ja. Je zegt, jongens, dat RSV-vaccin van ons, dat geeft die en die data, geeft uiteindelijk veel betere overleving. Jullie moeten dit gaan financieren. Want dat is uiteindelijk dan de bottomline, toch?
Ja, ze moeten niks, hè? Dus dat
laat ik voorstellen. Nee, we moeten mensen overtuigen dat een goed idee is om dat te doen.
Ja. Ja, en er zijn argumenten waarom een ministerie of andere of politici dat misschien nu nog niet willen. Een van de argumenten is, ja, maar we weten nog niet precies hoe lang dat vaccin dan werkt. En dan hebben we ook bijvoorbeeld dan willen we ook echt meedenken met, zijn daar dan oplossingen voor? Dan zeggen we, nou, als we dat dan nog niet zeker weten hoe lang dat werkt, dan zeggen wij, laten we uitgaan van 5 jaar. Is het korter, krijg je van ons geld terug. Dus we proberen ook echt wel
pay for performance.
Pay for performance, ja. En daar zijn we als Pfizer denk ik ook niet uniek in. Ik denk dat meer partijen die pay for performance modellen aanhangig maken. Echt wel zeggen van, nou, we zijn bereid om met jullie mee te denken, ook oplossingen te bieden voor jullie financiële uitdagingen. Want die zijn er natuurlijk. Het geld gaat op dit moment met name naar defensie. Een toeslagenaffaire, compensatie, et cetera. Dus niet zozeer naar VWS. Nou, dan willen we daar best in meedenken hoe we dat toch mogelijk maken. En ja, daar heb je wel dat wederzijdse vertrouwen voor nodig. En een goede feitelijke discussie.
Ja. En lukt dat een beetje?
Het is uitdagend, omdat je dat vertrouwen is er niet
uitdagend,
altijd.
Uitdagend, dat klinkt een eufemisme voor, het gaat eigenlijk helemaal niet.
Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Gelukkig is dat niet zo. Ik heb nog steeds wel, ik kom in contact. Ik heb die gesprekken die ik wil hebben. En ik heb wel niet het resultaat wat ik graag zou willen zien. En dat is toch wel dat er echt wordt gekeken van, goh, moeten we niet echt wat doen aan die structurele financiering van vaccins. Het is natuurlijk wel raar dat die dan soms jarenlang op de plank blijven liggen. En anderzijds dat heel specifiek voor de Pfizer-vaccins, ja, dat de oplossingen die wij bieden met zo'n noem het een risk-sharing model of een pay-for-performance model, dat het nog geen tractie krijgt. En ja, dat laatste zou ik wel heel graag willen, ja.
Ja, maar hoe dan krijg je nul op het request. En wat ga je dan doen? Dan ben je klaar, toch? Of wat voor mogelijkheden, wat voor pressiemiddelen heb je dan nog om uiteindelijk je case hard te maken?
Nou, de pressie is het eigenlijk nooit. Het is altijd gewoon, het zijn feiten van elk jaar dat een nieuw vaccin op de markt is, komen er nieuwe data binnen. En die data kun je opnieuw weer delen. Dus ook de lengte van bescherming, daar weten we steeds meer over. Dus eigenlijk is er elke, minstens elk jaar, maar vaak nog vaker, zijn er redenen om toch weer bij te praten. Dus nee, het is iets van je moet echt wel van de lange adem, de lange termijn. Het is niet iets dat je volgende maand succes boekt. Dus dat, ja, zeker in Nederland. Ja.
Maar goed, in zijn algemeen kan je toch wel zeggen dat die relatie tussen overheid, farmaceutische industrie, dat blijft gewoon een hele lastige. Daar heb je natuurlijk nu nog meer mee te maken dan als medisch directeur. Wat kunnen we daar nou aan doen? Dat is natuurlijk een dilemma wat we al heel lang kennen. Iedereen heeft zich verschanst in zijn ivoren torens en heeft zijn eigen argument, maar het komt allemaal niet dichterbij, heb ik het gevoel.
Nee, ik denk dat in Nederland de relatie tussen overheid en de farmaceutische sector, dat die echt slecht is. Laten we het allemaal eens gewoon zeggen zoals het is.
Slechter dan in andere landen?
Slechter dan in andere landen, ja. Het wantrouwen is heel groot. Je zou kunnen zeggen dat het dat eigenlijk we zijn tot elkaar veroordeeld. De overheid heeft de farmaceutische sector nodig. De farmaceutische sector heeft de overheid nodig. En toch is er het gebrek aan vertrouwen leidt tot vertraging op allerlei vlakken.
Waar komt dat wantrouwen vandaan?
Ja, in Nederland wordt er wel heel kritisch gekeken naar het verdienen aan zorg. Van dat is iets waar wat negatief wordt bejegend. Of dat helemaal terecht is, vraag ik me af. Ik bedoel, uiteindelijk, iedereen die in de zorg werkt, verdient ook aan de zorg. Wij zijn ook een zorgpartner. Ik denk wel dat er natuurlijk uit het verleden een aantal dingen zijn, een aantal wat casuïstiek is geweest, die niet heeft bijgedragen aan, aan een goede reputatie van de farmaceutische sector. Maar inmiddels zijn we zo goed gereguleerd. De toegang tot innovatie is ook zo goed geregeld. Misschien wel wat al te strikt. Ja, dat we eigenlijk wel een betere reputatie verdienen. Als ik ook terugkijk naar, COVID-19, dat we echt hebben kunnen laten zien, we kunnen echt als sector heel veel bijdragen. Ja, geef ons dan ook die kans. En dat is op dit moment wel uitdagend. Op, ja, dat woord heb ik gebruikt opnieuw, dus ja, maar moeilijk. Ja.
En dat zit hem dan toch ook in het onwil om op korte termijn geld daarin te stoppen voor iets wat. Ja, is dat echt een budgetkwestie?
Nou, ik denk dat het belangrijk is om, om ook het dilemma aan de, overheidkant te begrijpen. Er zijn beperkte zorgbudgetten. En op dit moment zijn de uitdagingen nog groter dan, eerder. Hè, met de energiecrisis, de oorlog in Iran die dat veroorzaakt heeft. De uitgaven aan defensie, aantal tegenvallers budgetair gezien. Ja, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we dat als farmaceutische sector ook meenemen. En dat we niet dat we pushen voor de vergoeding van een geneesmiddel of vaccin wanneer dat echt niet mogelijk is. Maar uiteindelijk, ook voor zo'n pay-for-performance model, willen we wel graag meedenken. En daarvoor heb je een gesprek nodig. En zelfs dat gesprek is af en toe maar heel moeilijk mogelijk. En dat vind ik wel jammer. Ik denk dat, dat we veel meer voor elkaar zouden kunnen betekenen in het bedenken van oplossingen voor de problemen waar we alle twee tegenaan lopen. En dat, dat gebeurt maar weinig.
Maar dan moet de andere partij het ook als een probleem zien. Die zien het wellicht niet als een probleem.
Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Of misschien dat ze het nog niet zien als een probleem. Maar je ziet ook wel dat er allerlei indicatoren zijn dat Nederland langzaam maar zeker wel afglijdt. Nou, op zijn best naar de middenmoot, maar op sommige gebieden ook al ver onder de middenmoot zit. En dan heb ik bijvoorbeeld over klinische studies in Nederland. Nog niet zo lang geleden deden we er pak een beetje 650 per jaar. En op dit moment zitten we op ongeveer de helft daarvan. En, ja.
En dat zijn klinische studies die door de farmaceutische bedrijven worden gesponsord?
Ongeveer de helft daarvan is door de farmaceutische bedrijven gesponsord. En die zijn grofweg door de helft. Dus dat betekent dat je het kennisniveau voor over nieuwe innovaties, dat dat langzaam maar zeker afneemt. En ja, de vraag is dan ook, komt de volgende key opinion leader, op welk gebied dan ook, komt die nog uit Nederland of komt die straks uit China? En dat is wel het probleem waar we dan mee zitten. Dus het kennisniveau neemt langzaam maar zeker af.
Maar dat, je hoort het vaak, hè, vanuit de farmaceutische sector. Minder studies. De standard of care in Nederland wordt anders vergeleken met andere landen. Is dat nou echt zo? Ik snap het idee. Maar zijn er nou voorbeelden te noemen waarbij we echt kunnen zeggen dat de standard of care in Nederland onderdoet voor die van andere landen?
Ik denk nog niet. Maar dat gaat wel gebeuren. We zien wel dat, noem eens wat, CAR-T. De vergoeding
die
daarvan.
Celtherapie.
De celtherapie. Ja, precies. Dat in Nederland nog steeds niet geregeld is. Nog steeds niet vergoed.
In andere landen wel? Gaat het daar zoveel beter?
Nou, bijvoorbeeld in Duitsland gaat het eigenlijk, wanneer iets wordt goedgekeurd, wordt het ook vergoed. En wordt er achteraf afgerekend. Dus dat gaat daar sneller en beter. En ja, ik ben wel bang dat we die achterstand steeds groter wordt. En dat we misschien een innovatiecyclus aan het overslaan zijn. Dat we misschien pas over 5-6 jaar, wanneer het gat behoorlijk groot is, dat de standard of care zo anders is dat de meerwaarde van de innovatie ook veel groter is. En daarmee misschien wel vergoed kan worden. Maar dat betekent wel dat je een innovatiecyclus overslaat.
Maar ik neem aan dat de overheid, die is natuurlijk niet erg genegen om allerlei geld te stoppen in allerlei spullen, in allerlei innovaties, omdat ze zelf een budget issues hebben. Maar als de beroepsgroep aangeeft dat dit noodzakelijk is en dat dit een belangrijke innovatie is, dat belangrijk voor patiënten is, dan is dat toch een ander verhaal.
Nou, de beroepsgroep die doet dat ook. Hè. Die is al heel nauw betrokken bij een een vergoedingsdossier. En dus dat is
zoals
zeker
de beroepsgroep zegt, bij die vaccins, bijvoorbeeld die van jullie, maar in zijn algemeenheid, van dit moeten we echt gaan doen. Want dan is de overheid eerder genegen om daaraan toe te komen?
Nou, bij vaccins zit dat nog net even anders, omdat dat budget dan bij VWS vandaan moet komen. Ja. Maar als we het hebben over een geneesmiddel...
Ja, want een verzekeraar komt er niet bij te passen, bij vaccins.
Nee, ja, voor een hele specifieke medische risicogroepen kun je een aanvraag doen bij de zorgverzekeraars. Of via zin naar de zorgverzekeraars. Maar dat is nog wel een route met wat haken en ogen. Dat gaat nog niet zo simpel. Dus dat... Dat is weer een aparte route die we ook nog wel eens
kunnen uitdiepen. Nu we dat toch over hebben, waarom volgt het eigenlijk een andere route? Via RIVM en het ministerie. Waarom worden vaccins niet gewoon op dezelfde manier als andere geneesmiddelen langs het zorginstituut beoordeeld?
De belangrijkste oorzaak daarvan is dat leeftijd, dus je immuunsysteem en de kwaliteit van je immuunsysteem, je immuunreactie neemt af. Maar leeftijd wordt niet gezien als het risico. En daarmee is het eigenlijk dus ook niet voor de zin iets waarover zij willen beslissen. Maar als jij een andere ziekte hebt, noem eens wat suikerziekte of een immuunaandoening, dan wordt het wel gezien als een
preventie,
risico.
Dan
heb je een duidelijke indicatiegebied waarvoor je dan ook zo'n vaccin in zou kunnen zetten.
Ja. Ja, lobbyist, politici, kom je lang? Kom je makkelijk binnen daar of niet? Zijn er ook wel politici die zeggen van wij praten structureel niet met mensen van farmaceutische bedrijven?
Nou, hoe verder je naar de progressieve kant van het politieke spectrum gaat, hoe moeilijker het wordt om binnen te komen. Ik probeer dat wel hoor. Ik sta ook altijd open voor een pittig gesprek. Met GroenLinks PvdA, wat nu Pro heet. Probeer dat zeker wel. Maar dat op een of andere manier zijn ze heel erg angstig voor een gesprek met iemand die de farmaceutische sector vertegenwoordigt. En ja, ik vind dat wel jammer, want uiteindelijk kom ik met argumenten. En als je een goede tegenargument hebt, dan kunnen we daar ook pittige discussie over hebben. Dat sta ik helemaal voor open.
Een wat ander onderwerp, maar in Amerika speelt ook allerlei discussies met Trump over prijzen van geneesmiddelen. Daar is het Most Favored Nation beleid geïntroduceerd, waarbij in wezen de prijzen van geneesmiddelen in Amerika het laagste prijsniveau van geneesmiddelen in Europa gaat volgen. Merk je daar iets van als Pfizer Nederland? En wat gaat Nederland daar sowieso van merken naar jouw gevoel?
Nou, iedereen heeft het over dat MFN of de Most Favored Nation, maar dat speelt al veel langer. De Bush-regering en ook Obama, die waren hier al mee bezig. Zeg, het is natuurlijk best raar dat er vanuit Amerika zoveel wordt geïnvesteerd in research en development. En dat we vervolgens in Amerika de prijzen voor de geneesmiddelen die daar voortvloeien hoger liggen dan in de rest van de wereld. Dus daar is al wat langer wat irritatie over.
Het is ook raar, toch?
Ja, daar kun je echt wel je vraagtekens bij zetten. Ja. Ja, van hoe redelijk is dat? En de argumentatie vanuit Europa is dan van ja, maar wij hebben een hele goede health technology assessment. En daardoor zijn wij in staat om veel scherper te onderhandelen over een geneesmiddel. En van de innovatie. Ja, ik denk dat maar een deel van de waarheid is.
De Amerikanen zeggen in wezen, wij betalen die lage prijs voor jullie. Want wij subsidiëren de prijzen voor geneesmiddelen in Europa. Die moet flink omhoog in Europa.
Ja, in algemene zin denk ik dat daar zeker een kern van waar is.
Net iets als de defensiediscussie eigenlijk. Hè? Want zoveel procent van je bruto nationaal product moet naar defensie gaan. Dat hebben we altijd veel te weinig gedaan, zeggen de Amerikanen. Daar hebben ze wellicht ook gelijk in. Moet nu omhoog. Hetzelfde verhaal geldt voor geneesmiddelen. Ben je daarmee eens?
Ja, vanuit defensie werd er toe gepraat over de vrijheidsbonus. Hè? Dat we het Amerikaanse verdedigingsscherm, dat we dat eigenlijk gratis en voor niks kregen. Dat we daardoor als Europa relatief weinig hebben geïnvesteerd in defensie. Ja, datzelfde zou je ook kunnen zeggen over research and development voor innovaties in de farmaceutische sector. Daar wordt heel veel geld geïnvesteerd vanuit Amerika. Die leiden tot mooie nieuwe geneesmiddelen. Nou, noem eens wat, een COVID-vaccin. Maar de prijs die we hier in Europa bereid zijn om voor die innovatie te betalen ligt fors lager dan in Amerika. Dus ja, is dat redelijk? Nou, daar kun je een goede boom over opzetten. Ja.
Maar goed, stel dat die prijzen in Amerika naar beneden zouden gaan. Er zijn al een aantal deals tussen grote farmaceuten en de Amerikaanse overheid gemaakt. Wat is dan, dat bekende argument is dan van, ja, dan zijn er dus minder inkomsten. Dus gaat de innovatie naar beneden. Is dat echt zo'n een-op-een relatie?
Ja, zo simpel. Als je dat de heel sec die vraag stelt van, uiteindelijk is winst die we maken als farmaceutische sector is echt de motor achter de innovatie. Dus als er minder winst wordt gemaakt, zal er minder innovatie zijn. Zo simpel is het. Ik denk uiteindelijk wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Voor bestaande geneesmiddelen zal die prijsdruk echt nog wel goed te managen zijn. Voor nieuwe geneesmiddelen, ja, zal het toch wel leiden tot de vraag vanuit Amerika om een redelijke prijs te betalen voor die innovaties. Redelijker prijs te betalen voor die innovaties.
Ja, dus op de korte termijn gaat er niet veel gebeuren, denk je, maar op langere termijn wellicht wel.
Ik denk dat het een gradueel proces wordt. Ja. Waarbij we ook gelukkig de tijd krijgen om ons aan te passen aan een nieuwe realiteit.
En ben je daar veel over in discussie met de hoofdkantoren in Amerika?
Nou, met hoofdkantoor, eigenlijk met name met politici in Den Haag. Want die zien dat probleem nog niet. Die zeggen van, ja, maar we hebben toch toegang tot innovatie. Het is toch goed geregeld in Nederland. Ja. Maar ja, vooruitkijkend zie je al wel de donkere wolken aan de horizon. Althans, ik zie ze. En ja, ik probeer dat ook wel te delen met politici.
Ja. Wat moet er nu gebeuren, vind je?
Op korte termijn?
Ja.
Ja, tussen de farmaceutische sector en overheid?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, ik denk dat daar met name het vertrouwen moet worden hersteld. Als er geen vertrouwen is, dan is er ook geen ruimte om over oplossingen te praten om die innovaties wel bij de patiënt te krijgen. En die zijn er echt wel. Maar daarvoor moet je wel met elkaar samen kunnen werken. En we hebben natuurlijk continu van, we moeten weer samenwerken, Maar samenwerken zonder vertrouwen kan volgens mij niet.
Dus maar goed, ik hoor dat dus al 20 jaar. Hè. Ik denk, ja. We moeten meer samenwerken. We moeten aardig tegen elkaar zijn. En dan komt het allemaal goed. Maar dat gebeurt gewoon niet.
Nee, mijn voorstel
dus,
is ook
dat, dus dat appel voor, we moeten meer samenwerken, dat werkt niet.
Nee, dat ben ik ook wel met je eens, want dat vertrouwen is er niet. Dus eigenlijk wat we nodig hebben is een relatietherapeut tussen overheid en farmaceutische sector. Die werkt aan dat herstel van dat vertrouwen. En wie dat dan precies moet zijn, of wat dat precies moet zijn, dat laat ik even in het midden. Dus natuurlijk voor beide partijen moet het aanvaardbaar zijn. Maar daar ligt volgens mij wel de kern. Dat moet eerst hersteld worden voordat je überhaupt kunt praten over oplossingen.
Ik zit me te bedenken, hoe zie je dat voor je? Een relatietherapie, hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, je kunt bijvoorbeeld praten over feitelijk, wat mag een innovatie kosten? En dat geldt dan niet alleen voor de farmaceutische sector, maar ook voor de medische technologie, maar ook voor medisch specialistische zorg. Wat mag een kwaliteit kosten?
En quality just a life here. Ja.
En als we daar dan een bepaalde waarde aan hebben gehecht, dat betekent ook dat het eigenlijk voor iedereen zou moeten gelden. Dus voor iedereen werkzaam in de zorg, dit is wat een quality adjusted life year mag kosten met de zorg die jij levert. Of dat nou farmaceutische zorg is, of wanneer je opereert om dat te herstellen, kan van alles zijn.
En dat gebeurt nu niet?
Onvoldoende, ja. De farmaceutische sector wordt heel scherp afgemeten aan die quali-grens.
Die is de 80.000 euro per quali. Hè? Dat is dan de magische grens.
Was het maar zo duidelijk en was het maar zo transparant. Maar dat is dus niet helemaal zo. Het is eigenlijk een fictieve grens. Hij ligt lager. Dat heeft ook wat te maken met, wat kost dan zo'n geneesmiddel uiteindelijk? En is dat dan maatschappelijk aanvaardbaar? Een geneesmiddel wat, noemen ze wat, 5 jaar quali toevoegt, zou in principe 400.000 euro mogen kosten. En dan zie je dan toch dat daar dat maatschappelijk onaanvaardbaar is. En dat er dan toch nog meer druk wordt uitgeoefend om tot een lagere prijs te komen. Dus dat is niet zo hard en zo transparant als dat het lijkt. Sterker nog,
maar goed, dat komt door de budget impact die dat in een gegeven jaar heeft. En ik kan me best voorstellen dat men denkt van, dat gaat wel heel erg. De afslankmiddelen, we hebben het al even over gehad. Als je dat allemaal zou gaan vergoeden, dat heeft zo'n gigantische budget impact. Dat kan gewoon niet. Dat is op zich ook een heel logisch argument, lijkt me.
Dat klopt ook. Hè? Maar als je puur naar de budget impact voor farmaceutische innovaties kijkt. Maar wat je zou moeten doen, je zou moeten kijken naar wat is dan de budget of wat is de impact op de hele zorg. Wanneer je, noem eens wat, de afslankmiddelen zou introduceren, breder beschikbaar zou maken, dan heb je bijvoorbeeld ook veel minder hart- en vaatziekten. Je hebt minder heup- en knieproblemen. Dus al die waarden die zo'n innovatie brengt, zou je mee moeten nemen in je afwegingen. Dus je hebt echt wel een holistische visie nodig en wel een beetje een minister met lef om te zeggen van ja, dit is weliswaar duur, maar dit is toch steeds hele efficiënte zorg. En daarom moeten we hem toch implementeren.
Ja, je noemde al even, geneesmiddelen worden heel erg op die manier bekeken. Maar andere zorg, efficiëntie van ziekenhuiszorg bijvoorbeeld, of operaties, dat wordt eigenlijk nauwelijks bekeken door die bril, hè?
Nou, wel in toenemende mate, maar niet zo specifiek als voor farmaceutische innovaties. We weten dat medische specialistische zorg in algemene zin kost €76.000 per kwali. En dat is data uit 2019.
Minder dan de maximale grens voor een geneesmiddel.
Ja, dit is het onderzoek uit 2019. Dus
ik denk dat
we rustig kunnen aannemen dat die fors boven de 80 en waarschijnlijk fors boven de 100. €1.000 per kwali ligt. En dat is ook helemaal niet erg. Maar dan zou je wel moeten kijken, is dan zo'n farmaceutische innovatie tegen een bepaalde kosten per kwali misschien niet veel efficiëntere zorg dan de medisch specialistische zorg die tot nu toe wordt uitgeoefend.
Maar maak je nu een pleidooi om maar gewoon meer geneesmiddelen en minder medisch specialisten toe te staan?
Nou, ik denk dat je wel zou moeten kijken of we onze beperkte zorg-euro's zo efficiënt mogelijk inzetten. En ik begrijp ook wel, want daar zit het dilemma. In de zorg zitten heel veel kosten zitten al vast. Dus pak een beet, 70% zit vast in lonen. Ja, en cao's kun je niet tornen. Een fors deel zit vast in ziekenhuizen, in gebouwen. Dan blijft er eigenlijk maar een heel klein deel over om mee te variëren. En ja, daar vallen de geneesmiddelen en vaccins nou net in. Dus ja, het is wat makkelijker om daar aan te draaien dan aan de knop van het gebouw van een ziekenhuis. Dus dat is een dilemma, dat begrijp ik ook wel. Nou, we hebben gezien hoe moeilijk het is om zo'n beslissing te nemen in het voorstel om de eerste hulp bij het van het Zuiderland in Zuid-Limburg te sluiten. Nou, dat is politiek blijkbaar onmogelijk, ja.
Nee, het is politiek veel aantrekkelijker om een farmaceut maar af te knijpen dan een ziekenhuis te sluiten. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, dat argument, daar worden we. Ja, dat is heel moeilijk om dat te bevechten. Ja. Ja.
Moeilijke taak heb je als de director External Affairs dan om mensen daarvan te overtuigen.
Leuk,
ja, vind je het leuk?
Ja, ja.
Je hebt een poos medisch directeur geweest. Nu dus director external affairs. Heb je nog andere ambities? Wat zou je in de toekomst graag nog eens willen gaan doen?
Nou, ik heb 6 jaar in Amerika gewoond. Wat ik eerder vertelde. Ik zou het ook nog wel weer eens naar het buitenland willen.
Ja?
Jazeker, ja. Vond ik heel erg leuk. Verrijkende ervaring. Daar zou ik zeker voor openstaan. Maar voorlopig vind ik het ook heel erg leuk om in Nederland te kijken.
Mogelijkheden, denk ik, binnen Pfizer om een poosje in. Wat zit een hoofdkantoor? In New York, meen
ja,
ik.
New York, ja. Dat is niet de slechtste plek om te wonen. Dat weet ik ook uit ervaring. Dus dat,
nee, want jij woonde, kan ik me herinneren, in Hoboken.
Ja, ja, met uitzicht op.
Op uitzicht op de Manhattan. Prachtig.
Ja, ja. Ja. Ja, klopt. Ja, ja, een hele leuke plek. Dat zou ik zo ook weer nog eens doen. Ja. Maar een andere plek op de wereld. Ja, ik denk het eigenlijk, welke plek ook, het is altijd verrijkend.
Heb je nog hobby's? Heb je nog tijd daarvoor?
Ja, ik ben een liefhebber van muziek. En ik wielren veel. Ik probeer toch echt wel 2 keer in de week op de fiets te zitten.
Net als een middle-aged man in Lycra.
Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, 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 zo eentje ben ik er. Ja. Ja, ja, en ik, weet je, uiteindelijk is het een heerlijke hobby. Omdat het iets wat je op hoge leeftijd nog kunt doen. Dus ik zie ook mannen van 80 en nog ouder op de fiets zitten.
Gevaarlijk.
Waarom? Ik ben helemaal op. Dat kan toch prima?
Oké, prima. Niks van mij. Goed. We zijn een beetje aan het eind gekomen, denk ik, van de podcast, Mark. Zeer bedankt dat je hier naartoe bent gekomen. Leuk om je weer te spreken.
Ja, dank je wel.
En u, waar u ook bent, dank voor het luisteren. En over 3 weken zijn we er weer met een nieuwe podcast. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson en Pedersen & Partners Executive Search.